verwachting staat ook op deze stormachtige zondag. In de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 33, vers 10. Zijn machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen in dure tijd en hongersnood. 33, vers 10. Spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 115, vers 9. In het stille graf zingt niemands Heeren lof. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 15, de versen 35 tot 54. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 115, het laatste vers, en we lezen 1 Korinthe 15, vers 35 tot 54. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden en met hoedanig een lichaam zullen zij komen? Gij dwaas, hetgeen gij zaait wordt niet levend, tenzij dat het gestorven zij. En hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorvalt van tarwe of van enige der andere granen. Maar God geeft aan hetzelfde een lichaam gelijk hij wil, en aan een iegelijk zaad zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, maar een ander is het vlees der mensen en een ander is het vlees der beesten en een ander der vissen en een ander der vogelen. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen, maar een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere der aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon en een andere is de heerlijkheid der maan en een andere is de heerlijkheid der sterren, want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Alzo zal ook de opstanding der doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levend makende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, toch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. Doch dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen, en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. In een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, Want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is. De dood is verslonden tot overwinning. Hier eindigt de schriftlezing. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat wij voor vanmorgen vinden in zondag 22 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 57, en daarvan nu vanmorgen het tweede gedeelte. Bedien u Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat hebben verstaan en beleden in zondag 22, vraag en antwoord 57, het tweede gedeelte. Daar luidt de vraag: wat troost geeft u, de opstanding des vleeses? Antwoord dat we de vorige keer hebben beluisterd is dat niet alleen mijn ziel na dit leven van stonde aan tot Christus haar hoofd zal opgenomen worden en dat nu het vervolg, maar dat ook dit mijn vlees door de kracht van Christus opgewekt zijnde wederom met mijn ziel verenigd en aan het heerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zal worden. We willen de Heer eerst vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In de Lichtenbergen staat nog steeds Francis Pruis van Goudhoever 4. En Ruben van de Groep van Verdistraat 167, die ook nog niet zoveel verder is gekomen. In het Elisabeth denken we aan zuster G. de Graaf Bos van Hoekstraat 49. En in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht aan zuster Vermeer van de Groep van de Middelzaten 17, die in de afgelopen week geopereerd is, maar inmiddels ook te horen heeft gekregen dat de operatie geen baat heeft gebracht, zodat ze deze week weer een nieuwe kuur moet ondergaan in de hoop dat dat toch wat weer mag helpen. Een hele teleurstelling voor haar bij alle zorgen die er toch al zijn in haar lichaam. Onder de rouwdragenden denken we aan zuster J. Koelewijn, de Graaf van de Rietgans 32 en haar familie, nu in de afgelopen week haar vader is overleden. We denken uiteraard ook aan de zieken in de verpleeghuizen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Majesteitelijke God in de hemel, wanneer we op deze zondagmorgen de storm horen loeien rondom de kerk en onderweg naar de kerk de regenvlagen ons teisterden, dan ervaren we wat een zegen het is dat we een plaats hebben om u te ontmoeten waar we beschut zijn tegen alle weersomstandigheden. Dat kan uw volk niet overal op aarde zeggen. Ons geeft u het. Een dak, ook een kerkdak boven het hoofd. Ons geeft u het. Een plek waar we beschut zijn tegen regen en wind. Maar als we dan zo samenkomen, heren, dan herinneren we ons uw woord dat zegt dat eens de stormen van het oordeel zullen opsteken. En dat het erop aankomt dat we dan een plek zullen hebben waar we veilig zijn. En uw woord wijst ons die plaats ook aan. Als het Oude Testament ons al zegt, die man zal zijn een verberging tegen de wind. Een schuilplaats tegen de storm. Die man. O Heere, u hebt ons zijn naam leren noemen, Jezus Christus, die in de stormen van het gericht heeft gehangen op Golgotha's kruis, opdat hij zou zijn een schuilplaats in gevaren, opdat hij zou zijn een toevlucht tegen de stormen van het oordeel, opdat er achter zijn bloed zou zijn een plek waar een mens veilig is, ook als u oordelend en richtend over de aarde gaat. We vragen u, heren, juist in het licht van het woord van vanmorgen dat onze aandacht vraagt, geef ons dat we niet rusten voordat we die schuilplaats hebben leren kennen. En leer ons, wanneer we die leerden kennen, te getuigen van dat bloed van het lam, opdat anderen mogen vluchten naar diezelfde plek waar een mens veilig is. Maar wanneer we buiten de kerk merken iets van de kracht van de wind, heren, dan zouden we toch ook in het midden van de gemeente willen vragen of u hier de wind van de Heilige Geest wilt doen waaien. En of u wilt maken dat alle schuilplaatsen die we daartegen proberen te bouwen ondersteboven worden geblazen. En dat al onze bunkers die wij proberen in te richten om daarmee veilig te zijn tegen die wederbarende genade van de Heilige Geest, door de kracht van de stormwind worden opgeblazen, opdat wij, staande te midden van de stormen van de Heilige Geest, omvergeblazen worden en mogen buigen voor u in de erkenning van zonde en schuld, maar ook in het smeken om genade, opdat dat geluid van de wind in ons leven merkbaar wordt, waarvan we vorige week hoorden dat het herkenbaar is daar waar iemand gelovig vlucht tot de Heere Jezus Christus en smeekt dat uw bloed mijn hoop dan wekken en mijn schuld voor God bedekken. En we vragen u, Heere, zou u zo vanmorgen in ons midden willen zijn met dat bloed van de Heere Jezus dat een schuilplaats is tegen de storm, en met die stormwinden van de Heilige Geest die ons naar die schuilplaats toedrijven, opdat de troost van het evangelie die vanmorgen onze aandacht vraagt ook mag worden onze troost, mijn troost, enige troost in leven en in sterven voor lichaam en voor ziel. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft om dat evangelie van de troost te verkondigen. Sterk zijn stem en leid zijn geest en laat hij mogen zeggen wat hij zeggen moet. En laat hij kunnen zwijgen waar hij zwijgen moet. Maar laat hij de gemeente mogen meenemen, kom het zijn Heere, tot de hoogte van de lofzang die doorklinkt in de belijdenis van de kerk van de reformatie, geschreven in bloed, geschreven onder de stormen van de vervolgingen die over de aarde gingen. Geef uw genade opdat we zo mogen luisteren, dat kinderen in de kerk, voor wie het misschien wel moeilijk is, toch iets mogen aanvoeden van het noodzakelijke om dit te mogen kennen, dat jonge mensen worden stilgezet en dat ouderen uitzicht ontvangen waar ze dat misschien tot op dit ogenblik nog missen. Laat het een goede, een gezegende dienst mogen worden, Heere, waarin u de eer ontvangt die u waardig bent en waarin een zondaar de zaligheid ontvangt die hij nodig heeft om te kunnen staan in de stormen van het gericht. Gedenk ons allemaal. Gedenk ze die vanmorgen niet met ons konden samenkomen. U weet onder welke omstandigheden. Als het echt vanwege het weer niet kon, maar ook als het weer een excuus ging vormen. Heere, wilt u dan opzoeken en wilt u dan maar de onrust in de zielen blazen? U hebt toch een arm met macht. Wilt u toch door de hele gemeente heen gaan, Heere? Wilt u bekeerden hoe langer hoe meer voorbereiden op de ontmoeting met u? Wil de zoekers tot vinders maken en de bekommerden vertroosten? Wil hen die van verre staan naderbij brengen? En wil de onbekeerden in ons midden te sterk worden? Opdat we een levende gemeente zouden mogen zijn, een stad op een berg, licht op de kandelaar. Mensen die het om u begonnen is, omdat ze het grote wonder van hun leven ontdekten, dat het u om hen begonnen was. Zegent u allen die een bijzondere zegen nodig hebben, de rouwdragenden onder ons. We denken in het bijzonder aan zuster Koelewijn met haar familie, nu ze in de komende week zullen staan aan het graf van vader, van een man, van een opa. Heere, wilt u genadig vertroosten en wilt u geven dat de troost van het evangelie dat vanmorgen voor ons opengaat ook de troost mag zijn die licht doet vallen over dat open graf. Opdat ze zo bemoedigd mogen worden en vanuit uw genade perspectieven mogen ontvangen die over dood en graf heen reiken. Geef dat aan alle rouwdragenden en allen wier leven gebroken is door handicap en allen wier leven gebroken is door de zorgen van het lichaam die maar mee blijven gaan. En allen die de moeite kennen van de dingen in het leven die niet zijn zoals ze zo graag zouden willen dat ze waren. Geef uw vertroosting, Heere, aan allen die in de verpleeghuizen worden verzorgd. U kent de omstandigheden. U weet van alle situaties, ook van wat het in de gezinnen soms meebrengt. Heere, laat uw genadige vertroosting ervaren worden. Wilt u zijn met hen die in de ziekenhuizen liggen. Met Francis, opdat ze nieuwe kracht en nieuwe moed mag ontvangen van u, van wie ze mag ervaren dat u haar niet vergeeft. Wilt u voor Ruben zorgen, heren, en de dokters geven dat ze mogen ontdekken wat er werkelijk aan de hand is, nu er wat dat betreft elke keer weer vragen zijn, opdat hij mag genezen en opdat hij zo jong als hij is ook mag merken dat u de herder wilt zijn die ook over de lammeren waakt van de kudde. Wij bevelen zuster de Graaf aan u op met haar gezin. En we vragen van u, wilt u uit genade alles wel maken, zoals u weet dat dat goed is. Zegen en sterk haar ook op deze dag. We bevelen zuster Vermeer bij u aan. U weet, heren, van de teleurstelling die er was na de pijnlijke operatie, dat het allemaal niet geholpen lijkt te hebben en dat de zorgen daardoor in feite toch weer vermeerderd zijn. Heren, wat zijn er onder ons sommigen die toch zo zwaar door het leven moeten gaan, die elke keer maar weer naar het ziekenhuis moeten en elke keer maar weer moeten ontdekken dat er in het lichaam krachten woeden die de gezondheid tegenhouden en die ziekte bevorderen. Ach, heren, u hebt een arm met macht. Zou u dat kon het zijn willen betonen door toch, als door een wonder van uw almacht, genezing te geven. Maar wat is het groot, heren, als te midden van dat alles iets mag worden ervaren van de rust van het evangelie dat doet belijden. Ik lag en sliep gerust, van s Heren trouw bewust, midden in het leed zong David dat. En het is de wondere ervaring van uw volk dat juist midden in het leed de psalmen het heerlijkst worden geleerd. Gedenk ook haar met haar gezin. Wilt u zo aan allen gedenken, heren, die een bijzondere zegen nodig hebben. Zegen onze gemeente in haar geheel. Ook nu we zijn overgegaan tot het beroepingswerk, heren, we voelen iets van de pijn, van de lege plaats. En we worden het ons bewust als in de komende tijd die dingen in de krant komen te staan. Dat daar een gezin is, dat daar een familie is. Die ervaart, er is een lege plaats bij ons die niet vervuld wordt. Terwijl wij als gemeente naar de vervulling van die lege plaats zoeken. Heren, geef genade, opdat we dat mogen doen, hen niet vergetend in ons gebed, maar tegelijkertijd biddend om uw zorg over de kudde hier, opdat kon het zijn de man van uw raad mag worden aangewezen. Laat dat een zaak van veel gebed mogen zijn, heren, opdat de nood van de gemeente voor uw aangezicht mag opstijgen en u het merkt dat de gemeente de nood ook als nood voelt. Opdat er die noodschrei is waarop u grote wonderen wilt doen. Zegende broeders, wier namen werden genoemd. Onze ogen zijn op u, heren, als we bidden voor heel uw kerk in dit land en daarbuiten. Als we smeken om de komst van uw koninkrijk. Wees ons genadig, om Jezus Christus wil alleen. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 16, de versen 4, 5 en 6. 16, 4, 5 en 6. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 68, vers 7. 68, het zevende vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, Gods woord nodigt ons vanmorgen weer eens uit voor een wandeling over het kerkhof. Hebben jullie wel eens over gedacht dat dat vroeger eigenlijk niet hoefde? Vroeger werd er, zoals u ongetwijfeld weet, begraven in de kerk. En in een wat later stadium lag het kerkhof in elk geval rondom de kerk. En als de gemeente samenkwam, dan vergaderden ze boven de graven van het voorgeslacht. En als een jongere zich wat verveelde in de kerk en die lag met zijn hoofd op de bank, dan kon hij ondertussen de grafsteen lezen, misschien van zijn grootvader. En als je de kerk binnenkwam in dat latere stadium, dan zag je daar die stenen. Het voorgeslacht dat eigenlijk rondom de kerk lag te wachten, tot op het ogenblik dat het woord van het leven in vervulling zou gaan. Maar als het woord ons vanmorgen uitnodigt, gemeente, om een wandeling te gaan maken over het kerkhof, dan hoeven we in dit stormweer toch niet zo ver te gaan. En daarmee bedoel ik niet dat het kerkhof zo dichtbij is, dat sommigen daar uit het raam het vermoedelijk wel kunnen zien. Maar daarmee bedoel ik te zeggen dat ik eigenlijk dat woord maar hoef te noemen. En er zijn er onder ons die er in gedachten al lopen. Is niet waar? Die in gedachten al die gang maken. Die ze inmiddels al zo vaak gemaakt hebben over die bekende paden. Naar dat ene graf. Met de steen waarvan ze de tekst kunnen dromen. En die ze op dit ogenblik zo voor de geest zien. Dat graf van een geliefde. Maar niet alleen hen, iedereen zou ik vanmorgen toch willen uitnodigen om met mij die wandeling te maken tussen de graven van bekenden. Dan zeg je, hé, was die alweer lang weg, hè? Onbekende, wie zou dat geweest zijn? Jongeren. Oh ja, weet je nog wel dat ongeval waar het hele dorp van ondersteboven was? Kinderen, zuigelingen. En mag ik u vragen bij die wandelingers even stil te staan bij dat ene graf dat nog gedolven moet worden. Dat graf dat nog leeg is. Dat nog geen naam draagt. Zou dat misschien uw graf kunnen zijn? Jouw graf. Het mijne. Daar zijn er onder ons die het plekje al precies weten. Omdat ze weten, na mijn dood word ik daar verenigd met mijn geliefde die me voorging. Daar zijn er onder ons die met een grote mate van waarschijnlijkheid in elk geval het kerkhof weten waar ze begraven zullen worden. Al weten we dat nooit helemaal zeker. Zelfs niet of we wel een graf zullen krijgen. In alle tijden zijn er mensen die bij de zee bleven. Hebben u zich wel eens gerealiseerd? Ik heb dat op Urk pas goed geleerd. Wat een zegen het voor een familie is als dan in elk geval een lichaam gevonden wordt. Zodat iemand toch een begrafenis kan krijgen. Die in de lucht verongelukken en er was niks van terug te vinden. Die mysterieus verdwenen zijn, misschien wel door werk van terroristen of criminelen. Maar hoe dan ook, gemeente, denkt u daar wel eens aan? Mijn lichaam, kijk eens eventjes naar uzelf. Mijn lichaam, dat komt een keer in een graf terecht. En denkt u er wel eens aan dat dat zomaar ineens kan, ook met jullie jonge mensen? Dit jaar, deze week, dat je naar de markt gaat en je komt in een kist terug. Dat je op vakantie gaat met geweldige plannen en je komt nooit meer thuis. Dat zomaar ineens, terwijl je in je stoel zit, dat ogenblik komt. Dat je kist moet worden besteld om begraven te worden. Maar wanneer wij vanmorgen gemeente over het kerkhof wandelen met het woord van de Heere in de hand, dan lopen we maar niet alleen naar graven te kijken en niet alleen naar beneden te kijken. Ik zei, het woord nodigt ons uit, gemeente. En dat betekent dat wanneer we over het kerkhof wandelen, dat we een verrekijker bij ons hebben. Mag ik u vragen om op dit ogenblik die verrekijker aan de ogen te zetten, die verrekijker van het geloof. En mag ik u vragen om die verrekijker in te stellen op het oosten. Richting Jeruzalem, zo ver kun je kijken hoor, met deze verrekijker. En ziet u dan, dat ene graf dat open is. Dat graf van Jezus die is opgestaan en de schriften jubelen. Hij is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Zodat je ziet, dat kan dus. Er is toekomst na de dood. Er is leven na het graf. Ja, mag ik u uitnodigen, gemeente, om nog een eindje verder te kijken, want de verrekijker van het geloof, die kijkt gelukkig heel wat verder, gemeente, dan die zogenaamde verrekijkers die wij in onze huiskamers helaas vaak zo centraal hebben staan en die ons alleen maar bepalen bij de dingen die van hier en van nu zijn, zodat we zouden vergeten de dingen die van morgen en van de eeuwigheid zijn, zodat we ons laten in slaap sussen, ons laten verblinden. Die verrekijker van het geloof. Zich richt op het licht van Jezus' woord. Die kijkt tot aan de jongste dag. En ziet de uren komt. Dat de doden die in de graven zijn. Allen, zegt de Heer Jezus, daar is geen uitzondering op, gemeente. Allen, ook ieder van ons, zijn stem zullen horen. En ze zullen uitgaan. Ziet u het? Ziet u het voor u op dit ogenblik? Al die graven die opengaan. Ziet u ze komen? De ouderen en de jongeren. Ze zullen uitgaan. En dan, Jezus zegt, en dan gaan ze in twee groepen uiteen, die het goede gedaan zullen hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade zullen gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. En de vraag die Gods woord ons vanmorgen stelt, gemeente, nu we bij deze dingen bepaald worden, is die hele persoonlijke vraag. En waar hoor u en waar hoor jij dan bij? En het woord biedt ons gelegenheid ons op die vraag te bezinnen en daar het Bijbelse antwoord op te zoeken. Als we aan de hand van de catechismus gaan luisteren naar deze door en door schriftuurlijke boodschap. Die spreekt over de kracht van Christus in dit mijn vlees. Drie dingen. Dat vlees wordt ten eerste opgewekt uit de dood. Ten tweede verenigd met mijn ziel. Ten derde gelijkvormig aan het lichaam van Christus. De kracht van Christus in dit mijn vlees. Het wordt opgewekt uit de dood. Het wordt verenigd met mijn ziel. Het wordt gelijkvormig aan het lichaam van Christus. Er is in de kerkgemeente door alle tijden heen nogal eens een keer wat weinig aandacht gegeven aan het vlees, aan het lichaam, zoals dat hier bedoeld wordt. Maar al te vaak is in de kerk de gedachte gepropageerd en ook de gedachte gehuldigd, en ze zitten er waarschijnlijk ook wel onder ons, die van die gedachte zijn dat als je ziel maar gered wordt voor de nimmer eindigende eeuwigheid, waarbij bij de zaligheid alleen maar werd gedacht aan zielen die in de hemel rondom de troon van God eeuwig zijn lof mogen zingen. En het gevolg daarvan is geweest, gemeente, dat er in de loop van de eeuwen in de christelijke kerk vaak een geweldige onderwaardering voor het lichaam is geweest. Dat lichaam dat werd wel genoemd de kerker van de ziel waaruit je verlost moest worden. Zei Paulus niet, zeggen de mensen dan, wie zal mij verlossen van dit lichaam? En bij de begrafenis hebben we tot op de dag van vandaag de rare, onbegrijpelijke gewoonte om te spreken over het stoffelijk overschot. En soms proberen we op deze manier zelfs de zonde goed te praten. En dan zeggen we, nou ja, mens is nou een keer vlees, hè. En dat vlees van de mens is nou een keer zwak, hè. Maar zeggen we dan, gelukkig dat vlees, dat gaat toch een keer het graf in. En je komt zelfs mensen tegen op het erf van de christelijke kerk die daar een grond in vinden om rustig door te kunnen blijven zondigen. Je vindt ze bij de zogenaamde antinomianen die zeggen, laat die oude mens zich maar doodzondigen. Ik zou u daar huiveringwekkende voorbeelden van kunnen noemen uit mijn ambtelijke praktijk. Om maar meteen heel duidelijk te zijn, gemeente, dat is niet bijbels en dat is niet natuurlijk en dat is niet gereformeerd, dat is niks. En dat merk je vandaag het beste aan de jongeren die vandaag niet zomaar zonder meer alles slikken wat een oudere zegt. En daar hebben ze op zichzelf nog een keer volkomen gelijk aan. Jongeren die hun vragen stellen, die vragen hoe zit dat dan? En die zeggen, moet je nou eens horen, vader, moeder, moet je nou eens horen, ambtsdrager, ik kan me niks voorstellen bij zielen in de hemel. En wees nog maar eerlijk, gemeente, maar wat je niet voor kunt stellen, daar kun je ook niet naar verlangen. Je kunt niet verlangen naar het onbestemde, naar iets dat zo vaag voor je blijft. Maar gemeente, laat ik dan vanmorgen heel duidelijk mogen zeggen, daar loopt het ook niet op uit, op zielen in de hemel. Dat is niet de zaligheid die ons wordt voorgesteld. Dat is juist het onvolmaakte in de zaligheid van de gelovigen, zoals we daar de vorige keer over hebben nagedacht. Dat hun lichaam tot aan de wederkomst nog zucht onder de gevolgen van de zonde. Zolang de Heere Jezus nog niet is weergekomen, gemeente, kan een gelovige nog niet naar Gods bedoeling met lichaam en ziel God verheerlijken. Vandaar dat Johannes ook de zielen onder het altaar in de openbaring hoort roepen, hoe lang, o heilige en rechtvaardige rechter, duurt het nog? Ons lichaam, gemeente, dat is niet onbelangrijk. Ons lichaam wordt door de schepper niet prijsgegeven, gemeente, en daarom is het vloeken wanneer een mens zich laat cremeren. Hoe zou het ook kunnen dat een schepper zijn schepsel prijs geeft, dat lichaam van de mens, dat hij zelf naar het woord van Genesis zo kunstig heeft geformeerd met eigen handen na goddelijk overleg in de raad van de drieënigen. En waarin hij zich verlustigd heeft en waarvan hij heeft gezegd, het is zeer goed. Dit is de boodschap van de Bijbel, gemeente, als het gaat over de laatste dingen. Ook dit mijn vlees wordt opgewekt. Als die grote dag van Christus, dan zal de bazuin klinken. Dan zal de stem van de aartsengel roepen over deze hele aarde. En de Bijbel zegt, die roepstem die zal zo'n kracht hebben, dat die zal doordringen tot op de bodem van het graf. Tot in de nooit onderzochte diepten van de zee. Tot aan de einden der aarde waar de stormwinden de as van iemand die verstrooid wilde worden over de aarde heeft heen geblazen. En dan zal het gebeuren, zegt de Bijbel, met dat machtige visionaire vergezicht waarbij we ons maar zo weinig kunnen voorstellen. We gaan de graven open. En wie tot stof vergaan was, staat op. En dan geeft de zee de doden die in haar waren terug. En ik heb zo burg gekend, die zeiden, dominee, dat is mijn troost. Nou, mijn man, nou, mijn jongen nooit is teruggevonden. Dan staan ze op. Alle mensen. Van alle tijden. Van alle plaatsen. De grote en de kleine, en er zal er niet eentje achterblijven, in de aarde niet, en in de zee niet, dichtbij niet en veraf niet, allemaal
En ze krijgen allemaal hun lichaam terug.
Het is u hopelijk opgevallen, gemeente, dat de catechismus dat zo heel nadrukkelijk zegt. Dit mijn vlees. En het is de bedoeling, als je dat leest, dat je dat dan ook maar zo doet zoals u het mij op dit ogenblik ziet doen. Dat je dan naar je eigen lichaam kijkt. Dit mijn vlees. Je krijgt niet een ander lichaam, gemeente. Laat staan dat je het lichaam van een ander zou krijgen. Dit mijn vlees. Dat lichaam, gemeente, hoe geruineerd ook, hoort immers ten diepste bij de goede schepping van God. En zal daarom delen in de herschepping, in de wedergeboorte van alle dingen. En als alle dingen nieuw worden, en de Bijbel die gebruikt dan een woord dat zegt, er komt niet iets heel nieuws, maar het wordt vernieuwd, het wordt gerenoveerd, zouden we vandaag zeggen. Dan geldt dat ook van mijn lichaam. En het ontroert me altijd weer wanneer in een aangepaste kerkdienst, zoals we die over een paar weken hier in de kerk weer eens hopen te hebben, we ons geloof mogen beleiden met de verstandelijk gehandicapte broeders en zusters en jonge vrienden. En als ze dan mee zeggen, we krijgen dan ook een nieuw lichaam. Er zitten er natuurlijk in de kerk die zitten met de vraag, dominee, zou dat nou inderdaad kunnen? Dan zeg ik, gemeente, het is toch eigenlijk al gebeurd, die opstanding der doden. O, zeker in principe was er bij Lazarus, die had nog geen nieuw lichaam, maar één woord van Christus en hij kwam uit het graf. En het is al gebeurd bij het sterven van de Heere Jezus in Jeruzalem, o, zeker nog geen nieuw lichaam, maar toen hij riep, het is volbracht. Toen ging de aarde schudden, toen gingen de rotsen scheuren, toen kon de aarde de doden niet meer houden, omdat de reden van de dood was doorbroken door het sterven van de Heere Jezus. En ze kwamen uit het graf. En vooral er is gebeurd toen de Heere Mozes opwekte uit de doden en hij als eersteling zo'n nieuw lichaam heeft ontvangen, als een voorbeeld voor de kerk van alle eeuwen. God kan het en hij doet het. Er is geen grotere dwaasheid, gemeente, dan de dwaasheid van de mensen die dit niet geloven. Want de bewijzen zijn ervoor. En de Heere verzekert het elke keer. Zou hij die alle dingen uit niet geschapen heeft, dat niet kennen, gemeente? En wat een geweldige troost ligt hierin, dat de dood het laatste niet is, maar dat ook het graf het laatste niet is. Dat dat een slaapkamer mag zijn, dat dat een wachtkamer mag zijn. Een laatste rustplaats voordat je wordt opgewekt op de grote morgen waarop geen nacht meer volgen zal. Maar maak het nou vanmorgen maar concreet, gemeente. Dit mijn vlees. Dan denk ik, en er zijn er hier in de kerk, denk ik, die op dit ogenblik hetzelfde doen. Dan denk je aan het lichaam van je geliefde. Is nou eerlijk, gemeente, maar dat lichaam, dat laat je toch niet onverschillig. En wat er met dat lichaam gebeurt, dat is toch niet oninteressant. Moet je zin denken, dat lichaam van je moeder, die je droeg onder haar hart. Als je bij de kist van moeder staat, ik ken dat nog niet, al denk ik soms, het zal niet zo lang meer duren. Dan voel je dat toch. Denk eens aan het lichaam van je vader, die je toen je klein was droeg in zijn sterke arm. Denk eens aan dat lichaam van je kind dat zo jong overleed. Eigen vlees en bloed, zeggen we dan. Het is van mijn hart gescheurd, dominee. Denk eens aan het lichaam van je man, van je vrouw. Gemeente, dan zeg je toch niet, dat is het lichaam maar als je bij die kist staat. Dan zeg je toch niet, dat is het stoffelijk overschot maar, alsof dat een ding is, iets waardeloos. Dat lichaam van je man of vrouw, als het goed is, gemeente, dan heb je toch van dat lichaam gehouden. Dan heb je dat toch gekoesterd.
dan heb je dat toch gestreeld? Dan heb je dat toch bemind? Dan ben je daar toch één vlees mee geworden? Je hebt toch met Adam meegezongen? Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. En misschien,
er zitten er hier in de kerk die dat beter kunnen zeggen dan dat ik het kan zeggen. Misschien voel je dat nooit sterker dan wanneer je dat lichaam van je geliefde naar het kerkhof moet gaan brengen. Dat het een stuk van jezelf is. We horen, het graf is het laatste niet. Het graf dat blijft niet dicht open, gaat het op de grote morgen na deze aardse lijdensweek. Het wordt opgewekt. En het zou best kunnen zijn dat ze herkend worden. Zoals ze in Jeruzalem op Pasen, toen die ontslapen heiligen, die waren opgestaan door de straten liepen, toen zagen ze het, hey, dat zijn de heiligen. Zoals Lazarus het gezien heeft, dit is Abraham in wiens schoot ik mag zitten. En zoals de Heere Jezus het zegt, je zult aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob en dat zul je dan dunkt me herkennen. O, dat is niet het belangrijkste, gemeente, het belangrijkste zal zijn dat je met de Heere mag wezen. Maar toch, gemeente, vanuit deze dingen mag je, wanneer je in het geloof aan elkaar verbonden was, dat zeg ik er maar vast voor alle duidelijkheid bij, wanneer die ander je ontvalt, zeggen tot ziens in het nieuw Jeruzalem. Dan is sterven geen afscheid voor eeuwig, gemeente. Alleen, je zult, wanneer je uit dat graf mag opstaan, en wanneer je daar samen staat op die grote morgen, niet zoveel aandacht hebben voor elkaar. Je zult alleen maar zeggen, kom. Laten we uitgaan hem tegemoet, want hij heeft al de liefde van ons hart. Dit mijn vlees. Ik kom nog één stapje dichterbij, gemeente, en ik kijk met u naar mijn eigen lichaam. Het woord van de catechismus is een uitdrukking die eigenlijk bij Job vandaan komt, die in hoofdstuk 9, die zijn machtige geloofsbelijdenis heeft gezongen. Ik weet dat mijn verlosser leeft en die in dat verband heeft gesproken over dit mijn vlees. En u weet wel dat Job op dat ogenblik ervaart dat zijn lichaam gebroken wordt, dat zijn lichaam gesloopt wordt door ziekte en door pijn. En dan zeg ik weer, er zijn er onder ons die daarvan weten. Dat je lichaam zo moe kan zijn. En dat je zoveel pijn moet lijden. En dat je zo ziek bent. En dat je lichaam niet wil zoals je dat zelf graag zou willen. Ja, dat je lichaam gehandicapt is. Straks, zegt onze catechismus, dit lichaam, nieuw. Voelt u de troost wel aan, gemeente, die dit heeft meegebracht voor de martelarenkerk van de 16e eeuw, die deze belijdenis geschreven heeft bij het licht van de brandstapels en in het zicht van de schavotten, die wisten wat het was, dat vijanden je konden grijpen en je lichaam konden martelen, je neus en je oren eraf snijden, je tong eruit rukken, op alle mogelijke manieren je lichaam pijnigen, totdat je tenslotte uit elkaar gescheurd werd in een wrede dood. Ze leefden vanuit het geloof in de Heere Jezus Christus en ze zeiden tegen elkaar, leven volhouden. Straks, nieuw lichaam. Van hem die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Voelt u wel aan wat het verschil is, gemeente? Of aan het einde van dit leven een graf wacht en dan verder niks meer. Dat je moet zeggen, was dat het nou? Of dat je mag zeggen, straks dit lichaam. Opgewekt
op een nieuwe morgen, opgestaan na een verkwikkende slaap. Niet meer moe, niet meer dorstig, niet meer ziek, niet meer pijnlijk, niet meer afgebroken, niet meer vergankelijk, niet meer gehandicapt. Een eeuwige jeugd waarin je voor eeuwig fris en vrolijk en vrij mag zijn. U zit natuurlijk al lang met de vraag, gemeente, voor wie die troost is. En dat is een hele goede vraag, want we hebben het gehoord in de inleiding al met dat woord dat de Heere Jezus gesproken heeft. Dat allen zullen opstaan, dat daar geen enkele uitzondering op te bedenken is. Kijk, op het ogenblik kan iemand zich nog onttrekken aan de roepstem van de Heere Jezus Christus. Op het ogenblik kan iemand nog dat wonderen doen dat hij wederstaat, de Heilige Geest die hem roept tot het leven. En dat kan straks niet meer, gemeente, op die grote dag. Dan zal er zoveel kracht zijn in dat roepen van de Heere dat ze allen zullen opstaan. Tot de grootste vijand toe die hoopte dat hij in de dood voor God kon wegkruipen om God maar nooit te zien. Ze zullen allen voor de rechterstoel staan. Ook hen die leven verbrand is. Ook zij die zijn opgegeten door de wilde dieren. Die in stukken zijn gesneden door criminelen. Maar het is ook duidelijk, gemeente, dat dat niet voor allen een troost is, die opstanding op de jongste dag. Daniel die schrijft al over een opstanding tot eeuwig afgrijzen. En als je dat woord op je laat inwerken, dan ga je vanzelf al huiveren, gemeente. Afgrijzen, dat eeuwig blijft duren. En de Heere Jezus die spreekt in dat woord dat ik een en andermaal citeerde uit Johannes 5 over een opstanding ter verdoemenis. En in de openbaring horen we van een tweede dood die daarop zal volgen en die zal betekenen dat je naar het eeuwige vuur gaat, waar je zult worden gepijnigd tot in alle eeuwigheid. Dat kan dus ook, gemeente, dat je dit lichaam terugkrijgt, dit vlees, om dan voor eeuwig in dit vlees gepijnigd te worden. Dat is een stuk realiteit, gemeente, dat ik u niet mag onthouden, want ik zou de Heere Jezus niet naspreken, die het zo nadrukkelijk in zijn onderwijs heeft gezegd, en aan wie dat oordeel is gegeven, bij wie die scheiding zich gaat voltrekken, de een ter rechter, de ander ter linkerzijde. Voor wie is deze troost? Voor een ieder die in dit leven die troost leert kennen waar de catechismus mee inzet. Dit is mijn troost, dat ik het eigendom mag zijn van Jezus Christus, gekocht met zijn bloed, vernieuwd door zijn geest. Dat is het beslissende van morgen, gemeente. Van wie bent u? Van wie ben jij er een? Een eerlijk, gemeente, dat moet je weten, hoor. Stel je voor dat het deze week sterven. En dat je het dan nog niet weet, dan is het voor eeuwig te laat. En eerlijk, gemeente, het is niet vanzelfsprekend. Het is niet natuurlijk dat je het eigendom van de Heere Jezus Christus bent. Daarvoor moet je gekocht zijn. En u voelt wel aan, dat is een handeling die dan een keer moet gebeuren. Daarvoor moet je vernieuwd zijn, gemeente, tot zijn eigendom gemaakt. Dat wil zeggen dat er in je leven een overgang heeft plaatsgevonden. Dat je van eigenaar bent veranderd. Dat je bent opgehouden om te beginnen, om te denken dat je van jezelf bent en dat je gewoon doet wat je zelf wilt, want dat is bedrog. Dat je gaat zien dat je van nature van de Satan bent, omdat je als Adamskind hem bent toegevallen. En dat het er nou op aankomt dat de Heere Jezus Christus met zijn bloed jou loskoopt uit die heerschappij, uit die slavernij van de vorst der duisternis, dat je overgaat uit de dienst van de Satan en van de zonde en van de wereld in de dienst van deze machtige koning Jezus Christus, die zelfs voor de dood niet hoeft halt te houden. mag u dat zeggen en jij? Ik ben zijn eigendom. Zoals Paulus het zei. Wiens ik ben, die ik dien. Mag ik uw paspoort even zien? Het is zo vervelend als je op Schiphol door de controle heen moet en je hebt het niet bij je. Het is zo vervelend als je aan de grens staat en je kunt er niet over omdat je je paspoort thuis liet. Maar als je aan deze grens komt, gemeente, dan kun je niet meer terug. Dan moet je het wel in de zak hebben, uw paspoort. Van welk koninkrijk bent u een burger? Dat staat daarin, hè? Burger van het koninkrijk der hemelen. En is dat jouw paspoort? Hebt u dat gekregen? Is het getekend? Met het bloed van de Heere Jezus? Iemand zegt vanmorgen, dominee, hoe weet je dat nou? U voelt wel aan dat het om hele diepe vragen gaat vanmorgen. Hoe weet je dat nou? Nou, gemeente, gewoon wie dien je? Dien je jezelf, dan heb je geen paspoort dat toegang geeft tot dit eeuwige koninkrijk. En dien je de wereld, dan heb je het niet. En dien je de Satan, dan heb je het niet. Dien je Christus. Dat zit zo onlosmakelijk aan elkaar, gemeente, dat het beste kenmerk is. Er zijn oudvaders die zeggen, het enige kenmerk van het nieuwe leven is dat de vruchten van het nieuwe leven in je leven openbaar komen. En dat is ook zo. Wiens ik ben, zegt Paulus, en is echt er in ene adem achteraan, die ik ook dien. Wie heeft het in ons leven voor het zeggen? Als Christus je kocht, dan ben je zijn eigendom, gemeente. Dat betekent dat hij je hart heeft. Dat betekent dat hij het in je leven voor het zeggen heeft. Dat hij het in heel je leven voor het zeggen heeft over alles. Ook over je lichaam. Immers, al in zondag 1 kwam dat aan de orde. Met lichaam en ziel zijn eigendom. Dan is je lichaam, gemeente, geworden tot een tempel van de Heilige Geest. En je zoekt de Heere te verheerlijken met je lichaam. Dan is er het verlangen om met hem te wandelen. Paulus die schrijft in Filippenzen 3, als hij het ook over deze dingen heeft, dan schrijft hij, velen wandelen anders. Van wie ik wenende zeg dat zij vijanden zijn van het kruis van Christus. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? Welker heerlijkheid is in hun schande? Maar onze wandel is in de hemel, waaruit wij ook de Heere Jezus verwachten, die ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig zal maken. Paulus zei dat wenende. Hij zag dat voor zich, te midden van die Filippenzen waar hij zo van hield. Daar zijn er die anders wandelen. Daar zijn er die het verderf tegemoet wandelen. En Paulus die vond dat zo erg. Kun je dat begrijpen, gemeente? Moet je nou eens indenken dat je samen in één graf wordt gelegd. En dat je dan straks bij de opstanding meemaakt. Dat je daar weer staat. En de vrouw gaat de ene kant op en de man gaat de andere kant op. Dat je dan vreemde bent geworden voor elkaar. En dat je dan elkaar niet meer mee kunt nemen. Zoals de arme Lazarus de rijke man niet mee kon nemen. Zo is het ook hier, gemeente. Wie niet van Christus is in dit leven, die zal niet met Christus zijn in de dag van de opstanding. En als je eerlijk bent, dan wil je dat ook niet. Wie van Christus is, die mag getroost zijn, gemeente. Ook het lichaam is gekocht. Ook mijn vlees wordt opgewekt, wordt nieuw gemaakt. Dan kan ook het lichaam niet meer sterven. Dat is verschil met die Lazarus daar in Bethanië, die nog weer moest sterven. Dan kan dat niet meer. Ook zal mijn vlees, hebben we gezongen, thans afgesloofd en spijt des vijands in de grafkuil zeker wonen. Gij zult mijn ziel niet in de hel vergeten. Uw heilige zal van geen verderving weten. Ja, zegt u, en hoe wordt het dan? En wat gebeurt er dan? Is er ook iets van te zeggen? De catechisme zegt, dan wordt mijn lichaam met mijn ziel verenigd. Het is heel duidelijk, gemeente, dat de Heere de mens geschapen heeft als een eenheid van ziel en lichaam en dat ze ook volmaakt bij elkaar horen. Ons lichaam, gemeente, is niet zoals het in de middeleeuwen wel werd gezegd. Broeder Ezel, die de ziel naar huis moet dragen en die dan kan worden afgedankt. Ons lichaam, gemeente, is niet de kerker van de ziel. Dat is zo vaak gedacht dat het lichaam hoort bij het natuurlijke, bij het vleeselijke. En dat daarom de mens daaruit verlost moet worden. Maar gemeente, dat is niet bijbels, dat is niet schriftuurlijk. Dat is puur heidendom, dat is Griekse filosofie. Dat is Oosterse mystiek. Ons lichaam, gemeente, is de woning van de ziel. Daar hoort de ziel in thuis. Dat is een van de pijnlijke dingen van het sterven, gemeente. Dat er een scheiding komt van lichaam en ziel. Je moet je huis uit. En voor de gelovigen geldt het dan dat er wel een vaderhuis is waar een onderdak wordt verleend. Maar dat aardse huis, gemeente, dat is je ook van God gegeven. En het is alleen maar vanwege de zonde dat je eruit moet. En dat het aan het verderf wordt prijsgegeven. We moeten de dood niet romantiseren, gemeente. Maar dat is niet het enige. De ziel krijgt zijn woning terug. Eerst worden we ontkleed. Dan wordt het aardse huis afgebroken. Dan worden we overkleed met onze woning die uit de hemel is. Je zou kunnen zeggen, net als mensen die hun huis ingrijpend gaan renoveren. En die daarom tijdelijk ergens anders intrekken. Maar met de bedoeling zo gauw mogelijk in dat gerenoveerde huis terug te komen. Je krijgt hetzelfde lichaam terug, gemeente, en toch veranderd. Het sterfelijke is onsterfelijk geworden, lezen we. Dat betekent, het is niet meer aan de dood onderworpen. Het verderfelijke is onverderfelijk geworden. Dat betekent dat de rottende en de bedervende krachten van de zonde er niet meer op kunnen inwerken. En dat alles door de kracht van Christus, door de geest van Christus, van wie we gelezen hebben dat hij de tweede Adam is, een levendmakende geest, met als gevolg van dat wordt mijn lichaam een geestelijk lichaam. En daarbij moet u niet denken aan iets van een spookgemeente. En daarbij moet u niet denken aan iets waar u dwars doorheen kunt kijken. Maar aan dit lichaam, dat doorwoond is met de Heilige Geest. En dan vraag ik vanmorgen, gemeente, kun je daar wel eens naar verlangen? En ik vraag dus niet of je kunt verlangen naar de verlossing uit het lichaam, want op dat moment grijnst het graf. Maar of je kunt verlangen naar de verlossing van het lichaam. Als de gevolgen van de zonde je lichaam teisteren, ja. Maar kunt u er ook wel eens naar verlangen als de macht van de zonde zo sterk blijft? En als je ontdekt dat je vlees begeert tegen de geest. En dat je geest wel gewillig is, maar het vlees zo zwak. Want ik heb straks wel gezegd, als je de eigendom van Christus bent, dan zoek je de Heere ook te verheerlijken met je lichaam als een tempel van de Heilige Geest, gemeente. En dan is er ook die roeping. En dat wil je dan ook, want een levende gelovige die zegt niet, het is de oude mens maar. En die verontschuldigt zich niet, dominee, sorry, maar het vlees dat is zo zwak. Een levende gelovige, dat is iemand die met het bloed van de Heere Jezus gekocht is, gemeente. En dan wordt de zonde zo erg, omdat er zo'n grote prijs voor betaald moest worden. En dan krijg je de Heere Jezus zo lief, die zijn bloed ervoor over had, om mij als bruidskerk te werven. Dan word je zo gewillig om de Heere te dienen en toe te behoren. Dan mag alles voor de Heere zijn, en dan mag alles in je leven van de Heere zijn. En in het vuur van de eerste liefde, loopt de mens dan soms zichzelf voorbij. En dan zegt die Heer, en nou ben ik u helemaal toebehorend. Ik ben uw knecht, ik zal u al mijn liefde waardig schatten. En dan wil je het goed. En dan moet je zeggen, ik ben nog jong en ik geloof wel, maar dat komt later wel. Want de Bijbel die laat ons zien, gemeente, juist in het begin van het nieuwe leven. Dan wil je de zonde niet meer en dan wil je alleen maar het goede. En dan wil je alleen maar de Heere behagen. En dan haat je het kwade. Maar och, dan komen in je leven ook die tijden dat je jezelf zo verschrikkelijk tegenvalt. Dat je zegt, ik had van die mooie voornemens, maar wat is er eigenlijk van terecht gekomen? En je gaat een beetje begrijpen wat Paulus zei toen hij schreef. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dan kom je erachter, gemeente, dat in mijn vlees geen goed woont. Dat je vleeselijk verkocht bent onder de zonde. Dan komt er dat verdriet in je leven, dat die zonde nog zo sterk is. En dat die duivel het in je leven nog zo vaak lijkt te winnen. En dat er die strijd is tussen de oude en de nieuwe mens. En dat je je lichaam niet mee kunt krijgen. En dat geeft zo'n strijd, is niet waar. En dat kan een mens soms zo moe maken. En dat kan een mens soms zo moedeloos maken, gemeente. En dan ga je zuchten. Ik, ellendig mens, hoort u wel... Hoe persoonlijk dat is. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En dan kom ik mensen tegen die zeggen, ach dominee, vroeger dacht ik nog wel eens wat van mezelf, maar nou moet ik zeggen, het is niks en het wordt niks. En dan dat uitzicht waar Paulus van zingt, Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus, die door de kracht van zijn geest, mijn lichaam met mijn ziel verenigd. Verenigd, hoort u dat wel? Dan worden lichaam en ziel samengevoegd. En wat God samengevoegd heeft, dat zal dan nooit meer gescheiden worden. Dan worden ze samengevoegd, gemeente. En dan staan ze nooit meer tegenover elkaar. En dan is er nooit meer die strijd. En dan is er nooit meer die andere wet der zonde in mijn binnenste. Dan ben ik die boezemzonde. Dan ben ik die karakterzonde. Dan ben ik die ene zonde waarin ik toch telkens weer viel. Kwijt! Merkt u nou wel, gemeente, hoe dieper de ellendekennis wordt als in Romeinen 7, hoe sterker ook dat verlangen zal worden naar die verlossing waarvan de catechismus beleidt, mijn lichaam met mijn ziel verenigd. Dat je alleen nog maar de Heere toebehoort. Dat je alleen nog maar de Heere zult behagen. Dat je volmaakte bruid mag zijn. Zonder vlek en zonder rimpel. Dat de voltooiing van de heiliging er is. Dat er nooit meer één zondige hartstocht in je gevonden wordt. En nooit meer één zondige begeerte. En nooit meer één boze lust. Dat er zelfs geen gedachte aan de zonde meer in je op kan komen, gemeente. Maar dat je met al de vezelen van je bestaan, met lichaam en ziel, voor de Heere mag leven. En dat je het eindelijk voluit kunt zingen. Nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. Wat is dat voor uitzicht, schoon gemeente. Zeg nou zelf, als je daar nooit naar verlangt, dan komt dat toch alleen maar omdat je van die strijd niks kent. Dan komt dat toch alleen maar omdat de zonde je nog nooit tot een last is geworden, gemeente. Er staat deze week een artikel in Koers. Dat is een blad waarvan ik zou willen dat de hele gemeente het las veel beter dan heel wat andere rommel. Een artikel over Lloyd Jones, een opwekkingsprediker in Engeland, waar ik u een heleboel over zou kunnen vertellen in deze eeuw. Dat artikel dat heeft tot titel, gemeente, en het gaat over de vreugde van het heil. Onthoud dat wel, er zijn mensen die denken, als je over zonde praat, dan heb ik niet meer over het heil. De titel die luidt, wanneer heb ik voor het laatst gehuild vanwege mijn zonde? Dat is een indringende vraag, ik zag hem gisteravond, ik denk, dat moet ik nog maar even zeggen. Dat is een indringende vraag, als u dat niet kent, gemeente. Als u nog nooit hebt gehuild over uw zonde. Dan zul u ook niet verlangen naar die vreugde van het heil. dan heb u aan deze troost ook geen behoefte. Dan mis je de droefheid over de zonde en je mist de vreugde over het heil. Maar gemeente, dan is het zo te vrezen dat je alles mist. Dat je de Heer Jezus mist. Want dit is het wat uitzicht geeft aan die strijders in het strijdperk. Die er hoe langer hoe meer achterkomen. Dat het meeste wat ze mee te strijden hebben, dat zijn ze zelf. Die deze hoop op hem heeft, zegt Johannes. Die reinigt zichzelf. Die staat af van alle ongerechtigheid. En als je dan tenslotte vraagt, gemeente, hoe zal dat nou zijn? Hoe zullen we nou op die nieuwe aarde zijn met lichaam en ziel? Dan zegt de catechismus tenslotte, en daar ben ik eigenlijk gauw over uitgepraat, al raak ik er in de eeuwigheid denk ik niet over uitgedacht. Je zult aan het verheerlijk lichaam van Christus gelijkvormig zijn. Kunt u dat indenken, gemeente, die ons vernederd lichaam aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken? Hoe moet ik dat nou zeggen, gemeente? Johannes de apostel der liefde, die heeft zoveel gezien. En die schrijft in zijn eerste brief, geliefden. Nu zijn wij kinderen Gods. En het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. En als dat niet geopenbaard is, gemeente, dan kan ik het u niet zeggen. Want dan ga ik fantaseren. Ik kan alleen maar zeggen, gemeente, dat ik denk dat ik begrijp waarom de Heer het ons nog niet openbaart. Weet u waarom niet? Dat zouden wij niet kunnen verdragen. Dat zouden wij niet kunnen verwerken. Als de Heer dat geopenbaard had, dan zouden Gods kinderen zo verteerd worden van heimwee en van verlangen. Dat je hier niet meer zou kunnen leven. Zo groot, zo volmaakt en heerlijk is dat. En toch kan ik er iets over zeggen. Johannes schrijft, als hij zal geopenbaard zijn, dan zullen wij hem gelijk zijn. Want wij zullen hem zien gelijk hij is. En dan denk ik aan het Oude Testament en dan denk ik aan Mozes die op de berg zei, Heer, ik wil u zo graag zien zoals u bent, toon mij nu uw heerlijkheid. En dat de Heere zei, Mozes, ik zal een klein beetje van je verlangen vervullen, maar veel kan er nog niet van. En toen mocht Mozes iets van het achterste van de Heere zien en dat was al zo geweldig, gemeente, dat het aangezicht van Mozes de heerlijkheid van God weerkaatste toen hij beneden kwam, zodat de mensen zeiden, Mozes, hang er alsjeblieft een gordijntje voor, want we kunnen je zo niet aanzien. Maar dan kan het, gemeente, zonder bedekken Gods heerlijkheid zien. Hem zien zoals hij is, hem kennen zoals de Vader de Zoon kent. Zullen we door hem bemind worden en voor hem staan. In aanbiddende verwondering, in een onuitsprekelijke vreugde, in onbedekte heerlijkheid. Voelt u wel aan, gemeente, dat wij dat hier niet zouden kunnen verdragen. Als je er wel eens iets van gezien hebt, van die heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Dan zeg je, dat zou nou nog niet kunnen. En tegelijkertijd, gemeente, wat ga je er dan naar verlangen? Hem te mogen zien zoals hij is. Is dat nou geen gelukkig volk? Is dat nou geen machtige troost, gemeente, nu we vandaag zo die wandeling over het kerkhof maken? Nu nog gebogen onder de gevolgen van de zonde, nu nog strijden tegen de macht van de zonde. Dan ze zullen hem zien, zonder bedekking. En als dan die glans van de goddelijke heerlijkheid zichtbaar wordt, gemeente. En als die glans gaat afstralen op zijn kerk die voor zijn aangezicht staat. En die daar zingt tot in alle eeuwigheid. Gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed. Dan zal het waar zijn, hem gelijk. Omdat zijn heerlijkheid wordt herweerkaatst. In de heerlijkheid die op hen gelegd wordt. Dan wordt het waar, gelijk een duif door het zilverwit. en het goud dat op haar vederen zit, bij het licht der zonnestralen, ver boven andere vogelen pronkt, zult gij, door het goddelijk oog beloond, Heer, met uw schoonheid pralen. Amen. Alle raadselen worden onthuld en die grote dag daar zal zijn dat de graven zullen opengaan en de doden zullen verrijzen. Als wij daar zullen staan, het zij dat het tijdens ons leven gebeurt of na ons sterven, maar als we er zullen staan, wij allemaal voor uw aangezicht, och Heere, twee dingen vragen we van u. Laat dan komend zijn niemand van ons opstaan ter verdoemenis. Wat zou dat vreselijk zijn, als ook de prediking van vanmorgen dan tot in alle eeuwigheid hen aan zal klagen. En het afgrijzen nog des te groter zal maken. Dat ze op zo grote heerlijkheid en zaligheid geen acht hebben gegeven en gekozen hebben. Voor het tijdelijke genot van deze wereld, Heere, verlos ons toch van de verrekijkers van deze wereld die niet verder kijken dan de neus lang is. En leer ons toch te kijken bij de verrekijker van uw woord. En het tweede wat we willen vragen, Heere Jezus, als het kan, zou u niet te lang meer willen wachten. Zou u willen verschijnen in heerlijkheid, om alle dingen nieuw te maken, uit genade. Amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 79. Zo zullen wij de schapen uwer weiden.
de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.